This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
Van harte welkom bij Out of Power, een programma voor jongeren en ouderen.
Het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je.
Life gets better when you get better.
Goedemorgen, van harte welkom bij Out of Power op deze mooie zondagmorgen. Weet je, we vinden het heel gewoon dat we naar de kerk kunnen, dat we niet hoeven te denken, oh, het staat de politie of worden we misschien opgepakt. Maar voor heel veel christenen wereldwijd is dat wel het geval. Er zijn zo'n 2,6 miljard christenen over de hele wereld. Dat is zo'n 30% van de wereldbevolking. Maar velen worden vervolgd om hun geloof. En vandaar dat dit de zondag is voor de vervolgde kerk. Dat staat centraal. Ik praat er ook over met Oscar Lohuis. Oscar, jij bent predikant, je bent betrokken bij de vervolgde kerk. Oscar, om hoeveel christenen gaat het?
Ja, ik heb begrepen dat 388 miljoen christenen vervolgd worden. Dat is wat Open Doors onlangs bekend heeft gemaakt. En dat is ook weer tientallen miljoenen meer dan vorig jaar.
Daar gaan we het over hebben, waarom er die haat is tegenover christenen. Het is niet zo'n mooi onderwerp, maar er is altijd hoop. Welkom bij Hour of Power.
Welcome. We are so happy you're here. Welcome to our visitors. I want to tell you, Jesus came and he laid down his life and he gave us everything as an act of his intimacy and love toward us. So this is the time that we come and we lay down our lives as living sacrifices to enter in to intimacy with him. And remember what Jesus prayed for us before he went to the cross. Lord, I pray that those who believe in me, those who follow me, will be one as the Father and I are one. Every person in here matters. Let's enter in fully, completely into unity and being a living sacrifice of praise to our God this morning. Amen? Amen. Let's join in. Thank you, Lord.
There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as he walks into the room where people pray, where he hear praises, he hears faith. Oh, he is faith.
Awake my soul and sing.
Prachtig gezongen en een zeer bekend lied, Total Praise. Dat zingen ze al jaren in Shepherd's Grove en vroeger ook in de Crystal Cathedral. Oscar, je bent dominee. Je verdiept je ook in de vervolging van christenen wereldwijd. Je bent onlangs in Nigeria geweest. Nigeria staat hoog genoteerd. 11.000 christenen zijn daar in de afgelopen jaren vermoord. We horen dat van Boko Haram ontvoeren. Meisjes van christelijke scholen verkrachten ze, komen nooit meer terug. Waarom is dat?
Het zijn mensen die vanuit hun extremistische geloof, het zijn natuurlijk radicale moslims die dit doen. Dus de islam rukt op van het noorden naar het zuiden. En willen gewoon grondgebied eigenlijk gaan beheersen. En, ja, ze willen dat de islam daar gevestigd wordt. Daarom worden christenen ook gewoon enorm verdreven. Er zijn 16 miljoen vluchtelingen in dat gebied. In Sub-Sahara-Afrika 16 miljoen christenen op de vlucht. En er vinden de meest walgelijke, verschrikkelijke slachtpartijen plaats. Dus,
ik heb hier een hele lijst, de ranglijst van christenenvervolging van Open Doors. Hè. Dat is 50 landen waar christenen het zwaarst lijden vanwege hun geloof. Dat is een enorme lijst. En dat is echt onderzocht door deskundigen. Het is niet zomaar bij elkaar geraapt. En Open Doors heeft ook een aantal beelden van die vervolging wereldwijd.
We zijn op 22 juni, 6 uur,
طلعت هيك لقيت زوجي ما في لحظات وبيطلع ابن ابراهيم ماسك الشمعه بده يوقف على باب الهيكل فانبسطت انه انا شفته هيك ما في يعني يا دوب وقف بلش صوت الرصاص هلا هو نحن عم نفوت على الكنيسة بس لساته الخوف موجود بس لو كان لو خايفين رح نضل نفوت لو شو ما صار لو قد ما خوفونا رح نضل نيجي لهم
نحن ما رح نكون الا مسيحيين وما رح يكون الخوف الا والاستشهاد اللي صار رح يكون قوة لنا ما رح يكون ضعف وبنطلب من جميع العالم انه هي تشعر بما يشعر به المسيحيين هون ويضلوا يصلونا لحتى نثبت بالايمان وبالقوه
Waarom horen we daar zo weinig van? Ik zie het zelden of nooit op het nieuws, behalve dan als Don Seder in de Tweede Kamer een oproep doet voor vervolgde christenen, maar het lijkt ons niet zo heel erg te deren.
Er is zoveel aandacht voor andere conflicten. Er is natuurlijk ongelooflijk veel aandacht voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Ja.
Daar zijn natuurlijk ook drama's gaande. Maar er zijn veel grotere slachtvelden, veel grotere plekken waar veel meer mensen sterven. Maar dit is ook zo verschrikkelijk en er moet ook meer aandacht voor komen. En Open Doors heeft nu een actie dat er echt veel meer aandacht voor moet gaan komen. En dat is heel goed.
Als je kijkt naar het land waar christenen het meest vervolgd worden, waar toch ook veel christenen zijn, dat is Noord-Korea.
Ja.
Met de dictator die zichzelf tot God heeft verklaard.
Ja.
En daarom niet kan hebben dat christenen God aanbidden.
Ja, het is een combinatie van communisme. Het is misschien wel het enige echt communistische land nog in de wereld. Maar het is ook een ideologie. Hè? Het is ook een godsdienst eigenlijk. Die daar, het is een combinatie van dat politieke systeem en godsdienst. Waardoor inderdaad de leiders aanbeden worden. En het is een afgrijzelijke grip die de leiders hebben op het volk. Ik ben er ook geweest trouwens in dat land. Ik heb daar gevoeld wat onvrijheid is. Alles is het systeem, alles is de overheid. Alles wordt gereguleerd en er zitten honderdduizenden christenen in gevangenkampen. En alleen al om het hebben van een Bijbel kunnen hele families in die kampen terechtkomen. Er worden ook heel veel christenen gedood. En dan hoop je gewoon dat er toch een omwenteling komt. Hè, dat op de een of andere manier er een einde komt aan dit systemische kwaad. Maar ja, het is zo gesloten en de bevolking is zo gehersenspoeld. Het komt ook niet van binnenuit, omdat ze allemaal... Ja, ze denken dat ze in het paradijs op aarde leven. En ze denken dat Amerika en de westerse wereld allemaal heel slecht en heel verschrikkelijk is. En dus hun hele manier van denken is zo anders. En daarom is er ook geen opstand. Dus mensen worden op die manier door die hersenspoeling eigenlijk ook onder de duim gehouden.
Ja. Als we nou kijken, hè, want jij zei, het zijn de extreme moslims die de christenen vervolgen. En dan kijken we, die zitten ook in Somalië, in Jemen, in Soedan, in Eritrea, ook in Syrië. Dat zijn de landen waar christenen het heel, heel zwaar hebben. Toch groeit de kerk daar.
Ja.
Hoe komt dat dan?
Ik heb een hele midweek meegemaakt met voorgangers in Nigeria. Je had het net al even over de kracht van hun geloof. Maar ja, wij waren daar met 8 mannen uit Nederland. Maar eigenlijk hebben zij ons meer gegeven dan wij hun hebben gegeven. Ja. Dat, wij hebben gesproken tot hen. Zij hebben ook getuigenissen gegeven en ook gesproken tot ons. Maar als we samen gingen bidden en als we gingen aanbidden en als we voor Gods aangezicht kwamen, dan merkte ik zoveel kracht bij deze mannen. Zoveel kracht van God. Echt, ik was op een gegeven moment tot tranen toe geroerd toen we met elkaar aan het bidden waren. Want het was gewoon echt Gods aanwezigheid heel sterk. En dat, nou ja, dat zie je, dat trekt ook samen op. Hè. Paulus zegt ook, als ik zwak ben, ben ik sterk. En hij roemt ook in verdrukkingen en benauwenissen, want dan komt de kracht van Christus over hem, zegt hij. En dat zien we bij de leidende kerk ook, denk ik.
Waarom laat God toe dat christenen vervolgd worden?
Ja, dat is natuurlijk het, wat we noemen het probleem van het lijden, filosofisch gezien. In het Engels, the problem of evil. Hè. Als er een God is die goed is en die almachtig is, waarom gebeuren er dan zulke verschrikkelijke dingen in deze wereld? De waarom-vraag kunnen we niet geheel beantwoorden, maar ik geloof wel dat de Bijbel ons een kader geeft, een denkkader geeft, dat de Bijbel ons wel verschillende zekerheden geeft waarbinnen wij het lijden veel meer kunnen plaatsen dan wanneer we die zekerheden niet zouden hebben. Bijvoorbeeld dat God niet de auteur is van het kwaad. God is niet degene die het kwade heeft gebracht in de wereld. De mens heeft gekozen voor ongehoorzaamheid, voor rebellie, voor het kwaad. De mens wilde kennis krijgen van het kwaad eigenlijk, zegt de Bijbel. Ja. Dus en we zijn eigenlijk niet gemaakt als robots die niet vrij waren. Dus dat is iets waardoor we het beter kunnen begrijpen. De Bijbel zegt ook dat er een grote vijand, een grote tegenstander is. Het is Satan en dat die ook heel veel ellende veroorzaakt in deze wereld. Maar de Bijbel zegt ook dat God almachtig is en dat hij regeert. En dat er een God is die zo soeverein is dat hij uit het moeilijke en het kwade en het lijden ook het goede kan doen voortkomen. En dat maakt ontzettend veel verschil. Dat plaats ik ook bij dat kader, waardoor wij het lijden veel beter aankunnen. En daarom denk ik ook dat zoveel mensen tot Jezus komen. Ik heb onlangs gepreekt over dat Jezus om de vreugde welke voor hem lag, het kruis kon dragen. Hebreeën 12 vers 2. Om de vreugde welke voor hem lag, kon hij die lijdensweg gaan. Daardoor kunnen we het wel, we kunnen het ook dragen, we kunnen het aan. We kunnen het veel beter aan als we ook zicht hebben op die vreugde die voor ons ligt. En dat is natuurlijk waar het evangelie over gaat.
Ja, je refereert aan Jezus en het lijden wat hij heeft ondergaan. Hij gaf de discipelen de opdracht om het evangelie door te geven. Maar die werden ook al vervolgd. De vervolging is al zolang Jezus is opgestaan eigenlijk.
Ja, Jezus werd ook vervolgd.
Ja.
Jezus is ook natuurlijk gedood, vals beschuldigd. Eigenlijk door de bezetter. Hè. Veel christenen zeggen altijd, de Joden hebben Jezus gedood. Nou ja, sommige Joden hebben geroepen om zijn dood. Maar in feite hebben de Romeinen hem gedood. Dus in feite werd Jezus door een bezettende macht in het land Israël gedood. Zoals de Romeinen heel veel Joden en Israëli's hebben gedood. En daar is Jezus ook eigenlijk onderdeel van geworden. Ja.
Als ik christendom zet tegenover islam, zeker tegenover de radicale islam, dan zie ik het christendom dat wereldwijd liefde uitdraagt. Dat er niet op uitgaat om moslims te vermoorden. En ik zeg het voorzichtig, maar dat het andersom wel veel het geval is. Dat christenen door moslims worden gezien als de vijand, als de tegenstander van Allah. En daardoor mag je ze ook ombrengen of vervolgen. Ik snap het niet hoor.
Nee, er zijn 2 dingen die ik wil noemen. Wij geloven als christenen dat we de Bijbel in het toen en daar moeten interpreteren. We moeten terug naar het toen en daar. En dan moeten we de vraag stellen, wat is relevant voor hier en nu? En je kunt niet zomaar knippen en plakken. En je moet doorvertalen. Je moet gewoon zoeken naar de principes en de waarheden die voor ons gelden hier en nu. Dus je gaat niet zomaar zeggen van bijvoorbeeld, er werd het lot geworpen om wie de plek van Judas zou innemen. Dus wij gaan ook het lot werpen. Weet je? Dat doen we ook niet. Dus het is niet zo van, alles is normatief. Maar zoals moslims met de Koran omgaan, is dat hele proces van interpreteren in het toen en daar en dan zorgvuldig doorvertalen naar hier en nu, is veel minder aanwezig. Dus dingen worden veel meer gewoon wel, denk ik, geknipt en geplakt. Dus allerlei opdrachten en geboden en dingen die we tegenkomen in de Koran worden door met name radicale moslims gewoon wel letterlijk genomen. En dat is een oorzaak van het probleem. Ja, en het is een opdracht om ongelovigen ook te bestrijden.
Ja.
Dus dat is helaas. Ik bedoel, er zijn ontzettend veel lieve moslims. En Er zijn heel veel fijne moslims ook in Nederland. Maar ik heb wel moeite met de islam. Met gewoon de godsdienst en waar de Koran toe oproept. Ja. Ja, dat is wel een probleem. Wij geloven natuurlijk ook in scheiding van kerk en staat.
Ja.
Weet je, en dat is in de islam natuurlijk ook niet zo. Kijk maar naar Iran. Ja. En dan krijg je dus een moslimkalifaat. Waarin dus de islam het overheersende systeem wordt. Het is veel meer dan een godsdienst. Het is een politieke ideologie. En natuurlijk in het christendom zijn we gekomen in heel duidelijke overtuiging van je hebt de kerk en je hebt de staat en dat moet je van elkaar scheiden. En dat is ook een wezenlijk verschil.
Ja. Gafstaat, je bent ook in India geweest.
Ja, ik kom regelmatig in India eigenlijk, ja. Vaker dan in Nigeria.
Ja, ook daar is christenvervolging. Ja, heb je een bijzonder verhaal over?
Ja, ik ben daar nu de afgelopen jaren 6 keer geweest, vanaf 2017. En een van de verhalen gaat over een directeur van een bijbelschool die ik heb leren kennen. Ik heb een hele week lesgegeven op zijn school, het gezin heel goed leren kennen. En toen hij mij ophaalde uit Mumbai om dus naar die school toe te reizen met een nachttrein, toen vertelde hij mij dat hij notabene een paar weken daarvoor voor het eerst echt was aangevallen. Dat hij dus had een samenkomst gehad in een dorp waar een nieuwe gemeente is ontstaan, waar mensen tot geloof in Jezus zijn gekomen. En toen zaten ze nog met een groepje mensen na te praten. Stonden er ineens tientallen, ik geloof bijna zelfs 100 militante hindoes buiten. Die zijn het huis binnengevallen. Die hebben echt heel veel kapot gemaakt. Die hebben een stoel op zijn hoofd kapot geslagen. En een andere broeder die daar ook was, hebben ze helemaal toegetakeld. Tegen de muur geramd. En toen was hij bewusteloos. Toen waren ze bang dat ze hem hadden vermoord. Toen zijn ze weggegaan. Maar dat had hij dus een paar weken daarvoor meegemaakt. In een van de dorpen rondom die bijbelschool. Maar het bijzondere is dat ik heb sindsdien contact met hem gehouden. En toen, 2 of 3 jaar later kwam COVID. Ik had hem aan de telefoon. En vanwege COVID kon hij niet meer de bijbelschool runnen. Hij ging in plaats van dat hij dus gewoon op school bezig moest zijn, ging hij naar al die dorpen. En ging hij gewoon gebedswandelingen houden. Ging hij ook weer die christenen opzoeken. Maar ook vooral bidden voor de mensen daar. En toen besefte ik, hij gaat terug naar die dorpen waar hij zelf in elkaar geslagen is. Dat bleef hij gewoon doen. Hij liet zich dus totaal niet terugdringen. Ja, en toen kreeg hij zelf COVID en toen is hij overleden. Maar ik zie aan de christenen in India, ze deinzen niet terug. En ja, ze leven ook veel meer met de dood. Dus ze zijn minder bang om te sterven, lijkt wel. Ze houden gewoon marsen voor Jezus in de dorpen en de steden. Ja. En ze laten zich niet intimideren. Maar het zijn daar natuurlijk militante hindoes. En niet vooral de moslims die dit doen. Maar ja, dat is heel inspirerend. Ja. Om die mensen ook te leren kennen.
Welke bijbelsfiguur spreekt jou het meest aan als het gaat om vervolging?
Ja, toch wel de apostel Paulus.
Ja,
ik weet niet of je die film kent, Paul the Apostle.
Ja.
Nou, ik heb die 4 keer gezien en ik moest 4 keer huilen. Aan het eind ook. Dat gesprek met die Romeinse officier. Dat hij dan dat beeld schetst van een klein beetje water uit de oceaan. En dan zegt hij van wij leven niet voor ons leven hier op aarde. Dat kan je vergelijken met een klein beetje water wat je met je beide handen uit de oceaan haalt. Maar dat zijpelt binnen 10 seconden tussen je handen vandaan. Dat is ons leven zoals we het nu hier kennen. Wij leven niet voor het leven zoals we het hier nu kennen. Maar we leven voor het koninkrijk en voor de Heer van het koninkrijk. En dat kan je vergelijken met de oceaan. Dus in Christus hebben we de oceaan. En ons leven hier op aarde is maar een kleine beetje water wat we spoedig gaan verliezen. Zo leefde hij ook. En hij is natuurlijk ook martelaar geworden. Maar dat perspectief, dat vind ik zo ontroerend. Van dit leven zoals we het nu hier kennen is zo kort. Maar er is een oceaan van leven, een oceaan van genade, een oceaan van liefde die ons in Christus is geschonken. En daar leven we voor.
Oscar, heel hartelijk dank. Ik vind het ook heel mooi dat we in Out of Power dit mogen bespreken, doorgeven en opkomen voor degene die vervolgd worden.
Ja, fijn dat ik hier mocht zijn.
Ja, je krijgt een bureauklapper. Dat is het vaderdagcadeau van Out of Power. En het zal je zeker aanspreken dat het 52 inspirerende bijbelteksten zijn.
Mooi.
Dus zou jij je favoriete bijbeltekst even willen opzoeken?
Oké. Dit vind ik wel een hele favoriete, ja. Romeinen 8. We hebben mijn moeder ook begraven met deze tekst.
Lees hem voor als je wilt.
Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. Niets kan ons scheiden van de liefde van God.
Dankjewel Oscar. En wij zijn blij dat we elke week mogen uitzenden en dat onze donateurs dat mogelijk maken. Ben je dat nog niet? Kijk dan even naar dit filmpje en de oproep. Thank you.
Skills to get the wisdom. Life gets better when you get better. And you can get better. If love goes through you, that thing is God, and God is love.
Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
We zoeken 500 donateurs en ik zat er van de week over na te denken, over die vervolgde kerk waar we over gesproken hebben. En ik dacht, in heel veel landen is er niets. Iets als Hour of Power. In Noord-Korea zeker niet, maar ook in een aantal Afrikaanse landen niet. Hour of Power of christelijke programma's zijn er niet. Dus wat een voorrecht dat wij dat wel hebben. En daarom doen we met vrijmoedigheid een beroep in deze wervingsactie, donateursactie, om donateur te worden van Hour of Power. Het is belangrijk dat wij deze boodschap kunnen doorgeven en ook kunnen vertellen wat er met andere christenen het geval is. Dus steun Hour of Power om de boodschap van Gods liefde, zijn liefde, bekend te maken.
Mijn naam is Adrien Melisson.
Ik ben Hans Maat.
Mijn naam is Marina de Haan. Wat ik zo mooi vind aan Hour of Power is dat er ruimte is voor echte gesprekken. Gesprekken die bemoedigen en opbouwen.
Ik vind Hour of Power echt gewoon noodzakelijk. Het is zo belangrijk dat het evangelie ook gewoon op het net, in de media, hoorbaar en zichtbaar is. En wat is het een prachtig programma wat al zoveel hebben bekeken. En het kan niet anders dat u er ook door geïnspireerd wordt. Dus van harte aanbevolen.
Ik heb op Hour of Power mijn getuigenis mogen delen over hoe God mijn leven heeft veranderd. En ik ben daarom enorm dankbaar dat dit bestaat. En geloof ook dat God daardoor zichzelf aan jou wil openbaren.
Thank you.
Okay, before we say the confession together, I want you to stand up, welcome the person next to you, bless them. We call it passing the peace. Pass the peace to your neighbor. Just make sure you stay standing when you're done. We've never done Heidelberg Catechism before. I love it, but it's really appropriate for today. Heidelberg Catechism is about 600 years old almost. But all the catechisms are based on Scripture, and it's how you teach new believers about the faith. And question number 32 is the question, why are you called a Christian? So I'm going to ask that to you, and then I want us all to respond together. All right? Why are you called a Christian? Because by faith, I am a member of Christ and thus a partaker of His anointing, so that I also may confess His name, present myself a living sacrifice of thankfulness to Him, and with a free conscience fight against sin and the devil in this life and hereafter in eternity, reign with Him over all creatures. Amen. You can be seated. Isn't that great? Praise God for that confession. Okay, the Lord's been pressing this on my heart today. If you have your Bibles open to Acts chapter 13. Acts chapter 13, verse 1. The church in Acts heard from God and walked in the Spirit in all things, and they, most of them, died as martyrs. This is a really important question. Is that something we are willing to do as a people? Are you? You want the first part? You want the second part? I mean, I wonder how many believers really would count themselves worthy and grateful to die as a martyr. Do you really live for the kingdom that is to come? Is there a part of you that would be grieved and sad about dying, but another part of you that would be excited that you're going to receive a martyr's crown? See, we're so divorced from that, aren't we, as an American church? Okay. Now, in the church that was at Antioch, there were certain prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Niger. What does Niger mean in Latin, by the way? Anybody? It means black. Lucius of Cyrene. Where is Cyrene? Do you know where Cyrene is? It's in Africa. This is a trail. But I heard somebody at a college campus say, Christianity is a white man's religion. How many of you know Christianity was in Africa 900 years before it made its way to the white part of Europe? Lucius of Cyrene, Manion, who had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Now I want you to say this next phrase with me. Ministered to the Lord. As they ministered to the Lord. This is an important phrase in the Bible, and it appears a lot. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. When did Paul the apostle? So Paul got saved on the road to Damascus, and he went through a season of learning and being trained. But when did Paul receive his calling? When? When the disciples were fasting and ministering to the Lord. Now, your Bible might say worship. They worshiped and fasted. And that's actually a good translation, because ministering to the Lord just means worshiping God. But I love the literal translation of, literally in Greek, says ministered to the Lord. They ministered to the Lord. Many modern Western Christians don't like this phrase, ministered to the Lord. We always think the Lord ministers to us. That's true, He does. But our job is to minister to Him first, to minister to the Lord first. We need to minister to the Lord before we can minister for the Lord. This is so important. Many, many evangelical Christians are taught, and rightly so, that we need to reach the world, we need to preach the gospel, we need to fulfill the Great Commission, and indeed, our Lord gave us that command, amen? But the greatest mistake we have made is ministering to the world before ministering to the Lord. There is no power in your witness if you have not been ministering to the Lord. I am speaking from 20 to 25 years of vocational ministry experience. The greatest mistake I have ever made in ministry is in the balance between ministering to people and ministering to the Lord. I ministered to people more. And many of you who have been in ministry, you know what that equates. It equates in becoming just a tryhard, in just grinding it out, in legalism, religiosity. We need to minister to the Lord. We need the presence of the Lord. And then when you minister to people, you're stoked. You're just stoked. You love it. Forgive me, for those of you who are not from California, stoked means excited. We have a power crisis. We have a power crisis in the church today, especially in the West. The whole church in the world does not have a power crisis, but we have a power crisis here. Every Christian has a ministry. How many of you have a ministry? Let me see you. Raise your hand. How many of you know your first ministry is to who? The Lord. Then it's to your neighbor. I think this year I need to really push this into your mind. This word, minister to the Lord, is liturgeo, means to minister. It's where we get the word liturgy. For all you Greek nerds, it means to worship. And whatever we worship, whatever you worship gains control of you. Every human being worships something. They really do. Worship of an ideology, worship of a person. And so it's so important. Whatever you worship, it gets control of you. And the more you worship it, the more like it you become. So how do we become like Jesus? We worship the Lord. How many believers here can attest through practice that the more you have worshiped Jesus, the more like him you've become? Let me see. Yeah. You don't have to try. You don't have to try very hard. It just, the more you're in his presence, the more like him you become. Praise God. Is that right?
Yes.
And having grown up, you know, in many different churches and traditions, I would say almost, I've been in, had my finger in almost every evangelical Protestant tradition. I can see that all the traditions have something good in their history, and most of them have also something bad. But the one they universally have that's bad is it's easy to get distracted by getting people in the room. You're more concerned about getting people in the room than you are getting God in the room. You're thinking, how do we get people into the room? You're not asking, how do we get God in the room? If you get God in the room, the people will be there. A time is coming and has now come, Jesus says. A time is coming and has now come. A time is coming and has now come when true worshipers will worship my Father in spirit and in truth. Amen. Amen. I think there's many people in this room whose testimony was that they were unbelievers, and then they came into a very cringy, powerful church where the Holy Spirit was moving in power, and they were convicted of their sins, and they were transformed forever. Curtis is one of those, right, Curtis? You want to stand up, Curtis? Is that true or false? That's true. Amen. Okay. I'm one of those. My mom was, and our family was going through a revolution in our faith, and we went to the West Coast Believers Convention at the convention center, and I grew up Dutch Reformed, which I'm so grateful for that, and I encountered God in many ways. I was just talking to Pastor Glenn about this experience growing up in the catechism and receiving this foundation, and I think that was very good. But as a 15-year-old, I sort of lost my way, and I was getting in fights with friends and cussing a lot and listening to heavy metal, you know. Alice in Chains. I'm a 90s kid. Anyway. And I just was not in a good place. And I remember going there and going into the West Coast Believers Convention. I forget what they were singing, but it was one of the first times I'd seen like just thousands of people. I think we'd been to some churches like this, but there's something about a convention when you've got just a big, big room full of people who've traveled there from everywhere just to worship the Lord. And so there's like this powerful just thing in the room. It's very messy. And I loved it as a 15-year-old. I loved it. I loved You know, being in God's presence. And the preacher that I'd talked to earlier, he said he would get up there and he preached. I don't remember what he said. I just decided I'm going to stop riding the fence. I'm going to live for the Lord. And I haven't looked back. When I became a Christian, I didn't pray a prayer or anything. I just made a decision. There's an old song that goes, I have decided to follow Jesus, no turning back. It's really all it is. You decide, I'm going to be a disciple. And it's confirmed in your baptism. And it's made real in your baptism. When all of these people were weeping and raising their hands and some of them kneeling and singing out of key and singing loudly out of key, many of them, there was no apologizing. Nobody came over to me to explain what was happening, even though it was odd and weird. And some, people today might say some of the stuff was kind of cringe. Not to me, because God was there. How many of you know if you want to be a priest, you're going to do some things that are kind of cringy? Is that right? I'm done trying to be cool. I want the Lord. But what does Jesus say? He said, when I am exalted, I will draw all men to me. When I am lifted up, I will draw all men to me. If we lift up a crucified Christ, it's going to draw people here. True or false? And in fact, this continued to be a pattern in my life. About 9 months later, when we lived in Tulsa, I went to Acquire the Fire. I don't know if anybody here even knows what Teen Mania is. Hannah does, of course. Somebody in the back from Teen Mania? I heard a woo, but it wasn't Hannah. Anyway. Acquire the Fire. And again, I had this radical experience. You know, I grew up Robert Schuller III in Orange County in the 80s. And I got this question my whole life. You're going to be a pastor when you grow up? You're going to follow your grandpa's footsteps? And I always said no. I remember once I wanted to be an artist when I was a kid. And I want to be very careful here because I love my grandfather. I don't mean this at all to dishonor him. It's just this that generation, you know what? And my grandpa used to pick me up from school.
Bobby, what do you want to be when you grow up?
An artist. Now, he wasn't mean about it or anything like that. But he and my dad began to put subtle pressure on me. Well, artists don't make a lot of money, you know. It's kind of hard to be an artist. You sure? You're kind of young. This kind of thing. And I began to resent it. And actually, as I even wandered from the faith, I began to resent it more and more, where I would lash out at people. No! I'm never going to do that ministry. No, I'm never going to be a pastor. The best way to get God to get you to do something, I'm never gonna. But I'm not joking when I say that there was real ice around my heart. And even after I became a committed believer and I'm like witnessing to people in my school, I still had this thing like, I'm never ever gonna be a pastor. And it was at Acquire the Fire. The Holy Spirit was moving in power. It's one of the first times I feel like I heard from God. And I heard the Lord say, Bobby, get on your knees and worship me. Now, you don't do that in the Reformed Church. I mean, you do in this Reformed Church. But in most Reformed churches, it's not very common. There's nothing against it. It's just, you just don't do that. The second time I felt the Lord pushing me very hard. Bobby, get on your knees and worship me. And then the third time, it felt like the Lord was walking away. Bobby, get on your knees and worship me. And I felt like it was leaving. And so I fell on my knees and just began crying. I don't know why, in the presence of the Lord. And I yielded this thing up to the Lord that I said, if you ever want me to go and be a pastor, I'll do it. And all these kids, because I was in high school, all these kids like your guys' age at Teen Grove, they were all laying hands on me and praying for me. And I just felt that ice melt, praise God. And from that day to this, I've been longing for 30 years. For that again. And I feel like this last year, it's coming back. It's come back in that same way. Are you agree? The Lord is in the church that ministers to him first. Every believer is a priest. 1 Peter chapter 2, 4 through 5. The scriptures say, as you come to him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God. Amen. And what are we supposed to offer? Romans 12:1 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, your what? Your bodies as a living sacrifice. Now think about that. Every sacrifice in the Bible you read about, is it living or dead? I mean, if it isn't dead, it's not sacrificed. It's an animal cut in two, right? A living sacrifice. That's a powerful line. A living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So we offer a living sacrifice of praise. And I would actually make the argument that the more we sacrifice, the more alive we become. 1 Peter 2:9 says, but you are a chosen people, a what? A royal priesthood. If you go into a church and it doesn't feel like a royal priesthood, something's wrong. Something is wrong. Huh? We're a priesthood. A holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Every believer is a priest. Declare after me. I am a priest. I minister to the Lord. I love you, Lord. Again, I love you, Lord. Amen. What is the greatest commandment? To love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. What churches do that? That's the first command. Amen. Then, second to this, love your neighbor as yourself. See, it's first this, then that. The church, by the way, has always believed this until like 50 years ago. It's in all of our creeds and confessions. Westminster Shorter Catechism. What is the chief end of man? Now, if you go into many modern churches today and you ask them, what's the chief end of man? It's going to be, what's the chief end of a Christian? They're going to say more Christians. And I understand that. I love the Great Commission. I've been a missionary. Most people are going to think the chief end of man is to reach the lost or to serve the poor or maybe to build a good society. Those are all wonderful, good things. And the church does those things, but it is not our chief end. What is the chief end of man? To glorify God and enjoy him forever. Wayne Grudem said that the goal of the church is to, number one, minister to God. Number two, to equip the saints. Number three, to reach the world. The modern church has inverted that, and it doesn't seem bad, but it's horrible. It's made number one, reach the world. Number two, equip the saints. Then number three, minister to the Lord. And when you do this, you turn priests into consumers. Because the primary goal when choosing between lifting up a crucified Christ or reaching the world, you choose reach the world. Obviously, we do both, but it's not all the same. There's an order. Ministering and worshiping to God is first. And a church without worship is a church without power. A church without praise is a church without power. And it doesn't matter how you do it. You can do it with old songs or new songs or whatever, but it's the heart. God sees the heart. Are you really bringing an offering of praise? Amen. There's no power without the presence. The gospel is not an invitation to have Buddy Jesus come along and help you achieve your goals. The gospel is an invitation to be crucified and to be ridiculed, to be buried, and to possibly lose everything. Is that true or false? Listen, the gospel is an invitation to be crucified, to be ridiculed, to be buried, to possibly lose your job, to possibly lose everything. Who's going to do that unless they encounter a living God? But we know the people in this room who have encountered God, we're ready to do that. Amen. Amen. Praise God. I want to invite the worship team up. Hold your hands like this.
Like all upon your feet.
Yeah.
Like wine for you to drink.
Forget about the person next to you. Begin
like
to sing.
Like water from my heart. I pour my love on you.
Yes.
If praise is like perfume, I'll lavish mine on you. Till every drop is gone, I'll pour my love on you. Oh, I'll pour my love like oil upon your feet.
Yes. Hallelujah.
Like wine for you to drink, like water from my heart.
Hallelujah.
I pour my love on you. If praise is like perfume, I'll lavish mine on you. Till every drop is gone, I'll pour my love on your feet. Like wine for you to drink, like water from my heart, I pour. Lord taught us, saying, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power glory forever. Amen. Who's thankful for the Lord? Praise God. Thank you, Lord.
Gods liefde verandert levens, van jong en oud. Steun Hour of Power om deze boodschap in elke huiskamer te brengen. Ga naar hourofpower.nl en word donateur.
Dat was Bobby met een mooie toespraak. Toewijding aan God. Nou, dat is best soms een gevecht in je leven. Maar God vraagt van ons dat we ons leven aan hem toewijden. En wat mooi dat Bobby handvatten gaf. Tot volgende week bij Hour of Power.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.